En die is uit Lucas 24, vanaf vers 28 tot en met 53.
En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hem waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, heb gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven was in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat ze gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hem buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
In deze serie over de Emmausgangersgemeente zijn wij vanmorgen aangekomen bij het moment dat ze terugkeren van Emmaus naar Jeruzalem. En daar de discipelen en anderen, want dat staat er heel nadrukkelijk ook in Lucas, en die met hen waren, daar ontmoeten ergens in een huisje in Jeruzalem. En dat die ontmoeting van morgen staat ook centraal in de prediking. Kern van de prediking is vers 36, dus het uitgangspunt. De prediking daar staat, en als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. Het thema waaronder deze serie wordt verkondigd is met de Emmausgangers naar huis. Met de Emmausgangers naar huis. We luisteren vanmorgen allereerst naar de verhalen aan tafel. We kijken vanmorgen vervolgens naar de feiten op tafel en als laatste lezen we uit de Bijbel op tafel. Dus we luisteren naar de verhalen op tafel. We kijken naar de feiten op tafel en we lezen uit de Bijbel op tafel. Deze Voor vele gezinnengemeenten vandaag bijzondere dag, moederdag, moest ik zelf denken in de voorbereiding van de preek van vanmorgen aan onze tweede moeder. En met onze tweede moeder bedoel ik een van onze grootmoeders, die regelmatig bij ons kwam logeren in onze jeugd en door haar aanwezigheid ook een stempel heeft gezet op haar kleinkinderen. Positief bedoel ik dat. Een van de dingen die ze vaak deed was breien. Ze heeft wat gebreid, ook voor ons. Truien, sokken, noem maar op. En als oma kwam, dan had ze in ieder geval één tas bij zich waar alle breispullen in zaten. Maar het gebeurde ook wel eens dat ze uit die tas een aantal van die kluwe wol viste. Helemaal door elkaar, niet netjes opgerold. Alles lag in de knoop. En dan ging ze tussen ons inzitten om zo'n kluwe wol te ontwarren. En als we dan vroegen hoe is dat gekomen, oma, dan zei ze vaak niets. Achteraf begreep ik dat dat vaak ook door een van de kleinkinderen was gebeurd die zo'n breiwol te grazen had genomen. In ieder geval, ze ging dat uit elkaar halen en oma begon altijd op een merkwaardige manier. Ze ging eerst zoeken naar een van de twee uiteinden, een van de twee draadjes. Wij als kleine kinderen zouden dat heel anders hebben aangepakt, maar oma deed dat denk ik op een hele wijze manier. En langzaam maar zeker ontvlocht ze dan zo'n kluwe wol. Aan dat beeld moest ik denken, gemeente, toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze preek van vanmorgen. Zo handelt de Heere ook in de geschiedenis van de Emmausgangers. Als hij zich bij hen voegt onderweg naar Emmausgangers, dan pakt met eerbied gesproken de Heere Jezus een van die kleine draadjes. En langzaam maar zeker wikkelt hij dat draadje op totdat alles weer uit de knoop is geraakt. En dat doet hij op een bijzondere manier. Wanneer hij in gesprek is gegaan met deze Emmausgangers, zegt hij niet tegen deze mannen dat ze even stil moeten staan onderweg naar Emmaus, dus tussen Jeruzalem en Emmaus in. En dat hij stilstaande met hen in gesprek gaat, de Bijbel openlegt en hen vervolgens terugstuurt naar Jeruzalem wanneer alles op hun plek is gevallen. Nee, hij loopt met hen mee. Zoals, als ik dat beeld nog één keer mag gebruiken, zoals mijn oom als het ware dat touwtje vasthield en langzaam maar zeker aan de hand daarvan knoop voor knoop tegenkwam en dat uit de knoop haalde en dat draadje weer vervolgens oprolde. Totdat het een geordende bolwol was. Zo handelt de Heere Jezus hier ook. Hij gaat mee met de Emmausgangers. En dat betekent dat hij in eerste instantie dus met de Emmausgangers ook meegaat in hun gedachten. Dat is een aangrijpende gemeente, maar ook een troostvol moment in deze geschiedenis. Want de geduld van de zaligmaker komt hierin naar voren. Langzaam maar zeker is de Heere Jezus bezig om orde te scheppen in de wirwar van vragen en gedachten waarmee deze Emmausgangers vervuld zijn en onderweg zijn naar Emmaus. Wij zouden zeggen, op het moment dat de Emmausgangers thuis zijn gekomen, valt alles ook op zijn plek. Maar wat is dat thuis? Dat thuis was een heel ander thuis dan toen zij uit Jeruzalem vertrokken. Toen zij de deur van dat huis in Jeruzalem achter zich dicht deden en afscheid namen voor de discipelen, was al hun hoop vergaan. En met het invallen van de duisternis onderweg naar Emmaus werd het ook in hun hart steeds donkerder. Het gesprek met elkaar ontaarde in een verhitte discussie en de verwarring was op enig moment compleet. Zo zagen we in een van de eerste preken over de Emmausgangers. Het is hun doel om als ze in Emmaus zijn ook de deur van dat huisje achter zich dicht te doen. En daarmee de geschiedenis van Jezus uit Nazareth voor zichzelf af te sluiten. Wat voor hoop rest er nog? Alle hoop is vergaan. Hij is begraven, hij is gestorven. Sommigen zeggen dat hij is opgestaan, maar waarschijnlijk klopt dat niet. Ze nemen afstand van de mensen in Jeruzalem en gaan terug naar huis, terug de nacht in, met het invallen van de duisternis. Het wordt steeds donkerder ook in hun hart en in hun leven. En wat me ontroert, gemeente, en ik hoop dat u dat voor uzelf mag verstaan, of neem het in ieder geval ook mee vanmorgen vanuit de prediking, is dat de Heere Jezus, wanneer hij met hun in gesprek gaat, het niet in één keer om laat slaan van die invallende duisternis in een helder licht, maar dat hij met hen meegaat, terwijl het steeds donkerder, letterlijk en figuurlijk wordt. en onderweg de schriften gaat openen als een lamp van God tot zaligheid. En wanneer hij bij hun thuis komt, wat voor hun een einddoel was toen ze uit Jeruzalem vertrokken na dit moment, als het aan hun had gelegen, hadden we niets meer van hen gezien of gehoord in Jeruzalem. Als hij met hun is thuisgekomen, wordt hun thuis een omkeerpunt. Dit is hun adres niet. Hier wil de Heere hen niet hebben. Ze moeten terug naar Jeruzalem. Daar staat hun huis. En als ze door de Heer in gang zijn gezet, opstaan, optrekken naar Jeruzalem, om daar de andere discipelen te ontmoeten, hebben ze een heel ander gesprek onderweg naar Jeruzalem. Van Jeruzalem naar Emmaus waren het allemaal vraagtekens die niet beantwoord konden worden. Nu staat er ook een vraagteken in vers 32, maar het is wel een vraag waar het antwoord al in ligt opgesloten. Was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende? Je zou eigenlijk verwachten dat ze dat als het ware als een soort uitroep hebben uitgesproken. Ons hart was brandende in ons. Maar ze willen het nog sterker aanzetten. En door deze retorische vragen, een vraag waar het antwoord al in ligt opgesloten, uiten ze hun verwondering, hun blijdschap. Hun hart stond in vuur en vlam toen de zaligmaker de schriften opende. Wat bedoelen ze eigenlijk met die opmerking? Ons hart was brandend. Wat is dat voor een gevoel wat deze Emmausgangers hebben ervaren? Want ze voelden blijkbaar iets. Hun hart gloeide van binnen. Het is een Bijbelse uitdrukking, gemeente, en het stamt uit het Oude Testament. Het is een uitdrukking waarmee wordt weergegeven dat Gods aanwezigheid in ons leven wordt ervaren. U kan dat bijvoorbeeld ook terugvinden in de geschiedenis van de roeping van Mozes in Exodus 3. Die brandende brambels. Mozes ziet opeens dat bijzondere verschijnsel in de woestijn, dat die brambels niet wordt verteerd omdat God daarin is en vanuit die brandende brambels spreekt tot Mozes. Vuur maakt als het ware duidelijk dat de Heere aanwezig is. Vuur dat aan de ene kant aantrekt, Mozes' nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en daarom gaat hij steeds dichter naar die brandende brambels toe. En tegelijkertijd vuur dat ook afschrikt, op afstand houdt. Wie te dichtbij komt, die brandt zichzelf. Nu, dat beeld wordt hier ook door de Emmausgangers gebruikt. Met het openen van het woord door de zaligmaker is God in hun leven aan het werk. En in het luisteren naar het woord ondervinden ze de nabijheid van de Heere. Ik weet zeker dat er op dit moment verschillenden zijn die dit vanuit hun leven herkennen. Toen de Heere zelf ging spreken door zijn woord, door het machtige werk van de Heilige Geest, Gods aanwezigheid in uw of jouw leven voor het eerst en later weer opnieuw werd ondervonden. Aan de ene kant als een vuur dat aantrok, prikkelde. En aan de andere kant als een vuur dat ook afhield, afschrikte. Wie kan bestaan voor God? Nou, gemeente, die twee lijnen komen toch als het goed is ook naar voren in onze omgang met de schrift. Aan de ene kant trekt het woord ons naar de Heere toe. En aan de andere kant weten we ook dat we door het woord afstand hebben te houden van de Heere. Want God is heilig. Het moet geopend worden door Hem die tussen de Heere en tussen ons instaat. De Heere Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Alleen door Hem is het mogelijk dat wij in het woord nabij God kunnen komen. En dat God door het woord nabij ons komt. Zonder dat God in zijn heiligheid wordt aangetast door ons. En ook zonder dat wij voor het oog van de Heere vergaan. Want wie kan in zichzelf voor God bestaan? Hun hart was brandende. En ze zeggen het op zo'n manier, gemeente, dat het niet betekent dat dat vuurtje uitgedoofd is toen de Heere Jezus uit hun gezicht verdween. Nee, met een brandend hart gaan ze terug naar Jeruzalem. Naar de discipelen van de zaligmaker al daar. En ze komen naar binnen, ik zit nu in vers 33, komen in Jeruzalem binnen en ze treffen de 11 tezamen vergaderd en anderen die met hen waren. De kring is dus breder dan alleen die 11 discipelen. Trouwens, het zijn er geen 11, het zijn er 10, zo weten we uit de andere evangelisten. Thomas ontbreekt nog op dit moment. Maar het is als het ware een vaststaande uitdrukking geworden in de evangelie. De elf. Zoals jij dat ook zegt. Mijn klas. Morgen hoop je weer naar school te gaan of dinsdag. En dan hoop je weer in je klas te zijn. Maar jij weet net zo goed als ik dat de helft van de kinderen er niet is. Die komen samen op een andere dag. De klas is nog niet compleet. Je mist nog je klasgenoten. Sommige stoelen in de klas blijven nog leeg. Nou, dat is hier ook het geval. De elf zijn samen, er is één stoel leeg. Van de elf is Thomas er niet. Maar met de andere tien zijn ook anderen verzameld die samen met hen ook bijeen zijn gekomen om zich te verwonderen over het woord en het werk van de Heer. Want ze vallen als het ware met de deur in huis, deze twee Emmausgangers. Ze roepen het uit, de Heer is opgestaan. We hebben hem gezien en gesproken en hij heeft zichzelf geopenbaard bij ons thuis in Emmaus. Toen hij het brood brak en het uitdeelde, toen werden onze ogen geopend en met dat wij hem zagen, was hij weg uit ons gezicht. Maar we hebben hem echt gezien, hij zat voor ons aan tafel, we hebben met hem gesproken. De verhalen buitelen als het ware over elkaar heen, want hun blijde boodschap wordt begroet met een andere blijde boodschap van de andere kant. De discipelen en degenen die met hen waren vertellen het dat de Heer echt is opgestaan. Petrus heeft hem in de loop van de dag gezien. Hij heeft zichzelf geopenbaard aan Simon Petrus. En met deze boodschappen zitten zij samen rondom de tafel. De verhalen buitelen over elkaar. Het blijkt dat de vrouwen het toch bij het juiste eind hebben gehad. In de vroege morgen konden ze het nog niet geloven toen die vrouwen met de eerste boodschap terugkwamen in dit huisje in Jeruzalem. Dat ze de Heere hadden gezien. Maria Magdalena had hem gesproken en ontmoet. De engelen hadden hem gezegd, hij is hier niet, hij is opgestaan. En nu al die verhalen op tafel worden gelegd, zien ze één doorgaande lijn lopen. Het is echt waar. Christus Jezus is de opgestane levensvorst. Wat een blijdschap moet dat zijn geweest, gemeente. Dat huis daar samen in Jeruzalem. Wat ligt er ook een blijdschap in de ontmoeting met elkaar. Hier in dat huis. Nu weet ik, gemeente, dat is vanmorgen niet mogelijk, toch? Zat ik vanmorgen nog te denken in de stilte van deze zondagmorgen, wat heeft God ons rijk gezegend in deze tijd. Als het gaat om ontmoeting. En ook als het gaat om het delen van de dingen ook met elkaar. Deze twee Emmausgangers moesten vanuit Emmaus terug naar Jeruzalem. Weer een aantal uur lopen. U en ik beschikken over hele andere middelen. Wanneer we niet in staat zijn om naar iemand te gaan, kunnen we door de middelen wel bij iemand zijn. Laten we God daar ook voor danken, gemeente. Niet meedoen, ook in het verkeerde, hoe moet ik dat zeggen, het verkeerde sombere in deze tijd. Dat we van alles zijn verstoken. De Heer heeft in deze tijd veel middelen gegeven om ook met elkaar in contact te blijven. Als de virus 10 jaar geleden was uitgebroken, hadden wij elkaar vanmorgen niet gezien. En laten we dat ook een plaats geven in onze gebeden. De Heere daarvoor ook mogen erkennen. Deze mensen moesten teruglopen. En wij kunnen vandaag de dag met elkaar videobellen waar we ook ter wereld zijn. En je ziet elkaar, je spreekt elkaar. En ik weet het ook zeker, niet alleen onder de ouderen, maar ook onder de verschillende jongeren, zijn er die ook de dingen met elkaar delen zoals dat hier in dit huisje in Jeruzalem gebeurt. De blijdschap die er ligt in de omgang met de Heere. Wat een vreugd en wat een wonder. Voltrekt zich daar aan het einde van de eerste dag. En in die vreugde, verschijnt de zaligmaker. En dat is het grootste wonder. Dat de Heer Jezus niet alleen aansluiting zoekt bij twee sombere mannen onderweg naar Emmaus en met hen in gesprek raakt. En dat hij niet alleen een Simon Petrus opzoekt in de loop van de dag. Uitgerekend Simon Petrus, die de Heere 3 maal had verloochend. Zonder te weten wat er allemaal gezegd is, gemeente, weten u en ik wel waar het over ging. Toen dat gesprek daar plaatsvond onder 4 ogen. En Jezus opnieuw Petrus aankeek. Met diezelfde oog die op zijn netvlies gebrand stonden toen hij hem voor het laatst zag. In die nacht in de zaal van Caiaphas. maar nu hele andere ogen aantrof in het leven van Petrus. Niet die harde, lege, kille ogen, zoals hij daar stond bij Caiaphas, maar gebroken ogen. Ogen vol smart, vol liefdesverdriet. Het is uitgesproken tussen die twee. De Heer is niet alleen in staat om Maria Magdalena, die bijna om zou komen in haar heimwee en eenzaamheid na de zaligmaker, op te zoeken. Maar hij komt ook binnen op het moment dat er vreugde is. En dat is eigenlijk, denk ik, gemeente met Ibit gesproken, ook de plaats waar de zaligmaker echt hoort. Zonder tekort te doen aan het werk van de Heer Jezus Christus. Want wat komt zijn wijsheid, zijn geduld, zijn trouw zo sterk naar voren in de geschiedenis van deze Emmausgangers. Maar deze zaligmaker hoort toch eigenlijk alleen maar thuis in een kring waar de vreugde gevoed wordt vanuit de boodschap. De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben hem echt gezien. Daar komt Christus tot zijn recht. Als hij daar verschijnt, ook in de kring van zijn discipelen, of als hij het middelpunt mag vormen, ook van een hart dat vol is van God en van Gods daden, dan wil hij daarin ook verheerlijkt worden. Dan mag hij ook alle eer, lof en aanbidding ontvangen. En ik zeg dat gemeente ook naar mezelf toe vanmorgen. En ik denk ook naar u, onder ons, die misschien op dit moment niet zo gestemd bent als deze mensen hier in Emmaus. Laten wij dat niet voor gewoon achten. Gewoon in de Bijbelse zin van het woord is dat Christus omringd wordt door vreugde, lof en aanbidding. Ook van zijn kerk hier op aarde. En als ons hart op dit moment niet zo is gestemd, laten we dan teruggaan naar deze zaligmaker die in staat is om met ons mee te gaan lopen. Om ons, net als deze Emmausgangers, terug te brengen in de kring van zijn discipelen. En daarmee ook in de kring van het licht, van vreugde en van blijdschap. Maar in één keer slaat die blijdschap om. En ik neem nu de stap, gemeente, naar het tweede punt. Want als we daar staan, vol van vreugde, vers 36... en over deze dingen, daarmee bedoelt Lucas de dingen van de achterliggende dag, Petrus, Maria Magdalena, de Emmausgangers, dan staat opeens de zaligmaker in het midden van hen en hij zegt tot hen: vrede zij uw lieden. En op het moment dat uw woorden worden gesproken, slaat de stemming in één keer om. Van vreugde, vers 37, naar verbijstering, naar angst, schrik. Wat een vreemde uitwerking. Als Christus zich zo openbaart en deze woorden uitspreekt. Wij zouden verwachten, zoals we dat op meerdere plaatsen zien gebeuren in het Nieuwe Testament, dat als de zaligmaker zo verschijnt, met deze woorden op zijn lippen: vrede zij u, shalom voor u, zo zagen we op eerste paasdag. Vrede zij u. Dat ze als het ware stilvallen in verwondering en hem aanbidden, op de knieën gaan liggen om deze opgestane levensvorst hoog te achten, alle hulde, aanbidding en eer aan te brengen. Maar de boodschap van vrede roept angst op. Dat is de wereld op zijn kop, om het zo maar eens uit te drukken. Hier verschijnt Christus op een lieflijke wijze, vertroostend, vanuit God, die ons in hem zijn vrede aanbiedt. En het roept verbijstering, angst en schrik op. Hoe moeten we deze reactie plaatsen, gemeente? Het staat toch haaks op elkaar. Ik stel deze vraag, maar voordat ik daarop inga, wil ik aandacht vragen voor iets anders. Als wij in de prediking, of u thuis, uzelf die vraag stelt, hoe moeten we deze reactie van de discipelen plaatsen? Kunnen we die vraag op twee manieren stellen. Allereerst, hoe moet ik dit gedeelte begrijpen? Wat hier beschreven wordt. We kunnen die vraag ook stellen vanuit ons hart. Is de raakvlak tussen de reactie van de discipelen daar en misschien bepaalde momenten in de omgang met de Here hier in ons leven? Die vraag, gemeente, is legitiem. Daar heeft de Heer ook zijn woord voor gegeven. Wanneer we ons mogen herkennen in bepaalde gevoelens, emoties die door de Heer en door de Heilige Geest zijn opgetekend in de Bijbel, dan geeft God dat om ons te vertroosten, om ons over de drempel van de binnenkamer te trekken, om ons ook vrijmoedigheid te geven in het gebed dat wij de vinger leggen bij dat gedeelte in het woord en tegen de Heer zeggen, hier staat wat ik voel. Maar, en ik betrap mezelf daar ook wel eens op, er is ook iets in ons dat alles wil meevoelen, alles wil ervaren, alles wil beleven wat opgetekend staat in de Bijbel. En op het moment als wij iets niet herkennen wat opgetekend staat in de schrift vanuit ons leven, dan kan dat soms ook onzekerheid en verwarring scheppen. Het staat hier wel, ik ken het niet, en we trekken dan meteen de conclusie, klopt het dan allemaal wel? Omdat ik niet ken wat hier in de Bijbel beschreven staat. Bedrieg ik mezelf niet? Ik denk dat het goed is, gemeente, dat wij op dit moment twee opmerkingen maken. Ik hoop dat dat voor u ook een stukje duidelijkheid geeft. In de eerste plaats moeten we goed in de gaten houden dat hier geschiedenis beschreven wordt. Het zal je maar gebeuren in deze periode, 75 jaar bevrijding, horen wij en lezen wij van die verhalen. Van mensen die in de oorlog gevochten hebben, jarenlang van huis zijn geweest. En in een tijd waarin de telefonie niet functioneerde, waarin er nauwelijks contacten was, waarin de post op een gegeven moment stil kwam te liggen, is het verschillende keren gebeurd dat de familie dacht dat iemand omgekomen was. Aan het front of op een andere plaats. En dat na de bevrijdingsdagen, soms maanden later, iemand opeens, als vanuit het niets, op de stoep stond. Je kan je voorstellen, kinderen, wat dat betekent. Als je denkt dat je vader overleden is in de oorlog, en opeens staat hij daar in huis. Een totale verbijstering en schrik. Van twee kanten. Iemand die na jaren weer zijn gezin ziet. Dat al die tijd voor zijn ogen heeft gehouden en als het ware ook dat in leven heeft gehouden. En hij komt thuis en hij wordt niet herkend als man of als vader. Maar ook omgekeerd. De vrouw soms haar eigen man niet eens herkende. Vanwege de ontberingen die hij had doorstaan. Wij in 2020 kunnen ons dat niet voorstellen. Nou, iets soortgelijks gebeurt hier wel. Al liggen er maar 3 dagen tussen. Maar deze mensen hebben met hun ogen gezien hoe hij gebonden werd. Hoe hij dragend zijn kruis door Jeruzalem ging over de straten. Hoe hij vastgenageld werd aan het kruis. Hoe hij bespot werd. Hoe er een Romeinse soldaat op enig moment was aan het einde van die dag die met een spier zijn zijde doorstak. Hoe zijn lichaam werd afgenomen. Hoe hij begraven werd. En al hebben ze het gehoord op deze dag. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap die op dit moment dit huis vervult. Wat is dan echt opstaan? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Kijkt u maar mee, dat staat gewoon. Vers 34, dat is de boodschap die ze zeggen tegen elkaar. De Heere is waarlijk opgestaan. Zet u in uw gedachten maar een streepje onder waarlijk, echt opgestaan. Maar als hij dan opeens daar in het echt in hun midden staat, zonder dat de deur voor hem geopend wordt, worden ze met schrik vervuld. Want wat is nu opstaan uit de doden? Er staat niet dat ze hem niet herkenden. dat ze hem voor een volslagen vreemde man houden. Er staat wel dat ze niet begrijpen wie hij is, vers 37. Ze meenden dat ze een geest zagen. Met deze uitdrukking, gemeente, moet u denken aan de geschiedenis van Saul, die in de laatste nacht van zijn leven op zoek gaat naar een waarzeggende vrouw. En als hij daar dan komt in de nacht, dan vraagt hij aan die vrouw of hij Saul, of Samuel mag zien en spreken. En dan roept die vrouw, dat is een bijzondere geschiedenis, misschien nog eens een keer voor een ander moment, dan roept die vrouw iemand op en ze herkent daar de gestalte van Samuel in. Ze ziet een geest. Saul, die niet precies doorheeft hoe dat nou precies verloopt, die moet het doen met wat die vrouw ziet. Herkennen iemand in die gestalte, maar ze kunnen hem niet plaatsen. En dat is hier ook een beetje het geval bij deze discipelen. Ze zien de zaligmaker voor zich staan. Maar wat is nu echt opstaan? Ik zei het, gemeente, wij kunnen voor een deel dit niet begrijpen, deze reactie. Tegelijkertijd herkennen we dat gevoel, denk ik wel. Ik denk niet dat ik de enige ben. Staande op een begraafplaats aan de rand van een open graf. Ook wel eens de gedachte door me heen voelde gaan. Wat is dat nou straks? Als dit lichaam, wat we leggen in de handen van de levende God, terugkomt uit de dood. Echt opgestaan. Met een eigen identiteit. Dezelfde identiteit. Met een echt lichaam. Wat tastbaar is. Het echte zintuig. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. En als dat naar je boven, bij je boven komt, gemeente, dan kan dat of zich uiten in verwondering, heimwee en verlangen naar de jongste dag. Het kan ons soms ook heel erg verwarren. Zeker als het om iemand gaat die dicht bij ons hart staat. Als verdriet zich gaat mengen met deze vraag en de heimwee soms de boventoon gaat voeren, dan kunnen we soms worstelen met de vraag, wat is dat nou? Echt opstaan uit de doden. Wat mij opvalt, gemeente, is dat de Heere Jezus met deze vragen rekening houdt. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, ik ben het echt. Geloven jullie het nog niet? Waar is die blijdschap van een paar tellen geleden? Zien jullie het dan nog niet? Begrijpen jullie het niet? Petrus heb ik gesproken. Maria Magdalena heb ik ontmoet. Ik heb bij de Emmausgangers aan tafel gezeten, zoals ze dat jullie zelf hebben verteld. Nee, hij zoekt opnieuw aansluiting bij het hart van dat moment. Ik nog maar eens even aan mijn grootmoeder, gemeente, die die kluwe wol uit elkaar ging halen door dat ene touwtje als eerste tevoorschijn te halen. En aan de hand daarvan rolden ze dat bolletje wol weer op. Zo gebeurt dat hier ook in vers 38. Kijk er maar met me mee. Hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Allereerst mogen we met elkaar constateren, gemeente, dat de zaligmaker dus ook op dit punt dezelfde is gebleven. Voor zijn lijden en sterven verstond hij ook het hart van zijn discipelen. Soms tot hun schrik. Ze dachten dat hij het niet door had. Onderweg naar Jeruzalem. Ze hielden gepaste afstand, zodat hij het gesprek niet zou opvangen. Maar de discussie ging over de vraag wie van hen de meeste zou zijn. En opeens stond hij stil. En keek hun aan. En stelde toen dat kind op het midden van de weg. En liet ze buigen bij dat kind. Zo groot moet jij nu worden. Door onder dat kind te kunnen knielen. Hij verstond hun hart. Hij is gelukkig dezelfde gebleven. Ook nu, op dit moment. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En hij verstaat ook onze gedachten. Wat kan dat ook ontroeren, gemeente, dat de Heere weet wie we zijn. Sommige vragen houden we voor onszelf. Durven soms niet eens voor de Heere neer te leggen in het gebed. Of we denken er niet eens aan, omdat we zo in beslag genomen worden door die vraag. waardoor we het niet eens mee kunnen nemen naar de binnenkamer. We zeggen het misschien soms wel in een fragment, maar wanneer we amen hebben gezegd, dan laten we ons weer meenemen door die vragen en het stempelt ons leven van die dag. Maar hij weet het. En onder de prediking van het woord, of in het lezen van een stukje uit een dagboek, of door een fragment van een preek, of door een gesprek met iemand, zomaar ongeorganiseerd op die dag of in de dagen daarna, komen onze vragen van de andere kant terug naar ons. En als je gespiegeld wordt door de Here, wat hier gebeurt, dan doet God dat om ons te brengen bij Hem. Wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Hij neemt trouwens ook meteen het voortouw, zoals hij dat deed onderweg naar Emmausgangers, door aan te sluiten bij de vragen van deze twee mannen, nam hij langzaam maar zeker de leiding over van het gesprek. En werd hij van een vreemdeling gastheer aan hun tafel. Hoe gaat de Heer Jezus deze vragen beantwoorden? En duidelijk maken dat hij echt is opgestaan. Dat doet de Heer Jezus in dit gedeelte op 3 manieren. Allereerst door op 2 feiten te wijzen. En vervolgens uitleg bij die feiten te geven. 2 feiten. Eerste feit is dat hij hen uitnodigt om hem te betasten. Het tweede feit is dat hij voor hun ogen gaat eten. En de uitleg geeft hij vervolgens door de Bijbel op tafel te leggen. Laten we eerst maar eens even kijken, gemeente, naar die 2 feiten. De Heere gaat met hun in gesprek, vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Ik ben het echt. Met dit antwoord sluit hij dus aan op de vreugde daarvoor. De Heere is echt, waarlijk opgestaan. Ik ben het echt. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En toen hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Er staat enige discussie over de vraag of de discipelen dan oog krijgen voor de littekens op de handen en de voeten van de zaligmaker. Lucas laat dat in het midden. Ik denk, gemeente, dat we ook maar vanmorgen hier bij Lucas heel dicht bij de tekst moeten blijven. Dat de Heer Jezus gewoon zijn handen uitsteekt naar de mens. Met of zonder dat ze een litteken zien. Waar het om gaat is dat hij hun als het ware aan wil raken, dat zij hem mogen aanraken. En in deze periode waarin wij leven, gemeente, gaan we pas beseffen wat dat betekent. Om iemand aan te mogen raken. Om echt contact te leggen. Enige gebaar van die hand op de schouder. Of die handdruk. Zodat mensen je voelen dat je het echt bent. En de afstand daardoor wordt overbrugd. Dat is wat de Heer Jezus hier op dit moment doet. Hij steekt zijn handen uit. Hij laat zijn voeten zien. Om daarmee hen als het ware te overtuigen dat hij het echt is. Opgestaan. Echt opgestaan. Aan de ene kant, gemeente, wat zien we hier? Een meegaandheid van de zaligmaker. Dat hij als het ware af wil dalen tot hun niveau. En daar op de bodem van hun hart, waar al die verwarrende vragen opborrelen, gaat staan om hen te overtuigen dat hij het echt is. Zo dicht komt Christus tot zijn discipelen, opdat zij hem zouden erkennen. En hij opnieuw in het middelpunt van hun vreugde, hun blijdschap komt te staan. Hij is het echt. Maar mag ik u ook op iets anders wijzen? Wat komt de heerlijkheid van de opgestane levensvoorst juist op dit moment zo sterk naar voren? Dat hij dit ook echt kan doen. Dat het ook echt zijn lichaam is. Een lichaam dat verheerlijkt is in die zin. Het is gericht op zijn vader. Maar ook een lichaam dat dezelfde is gebleven, dat nog steeds aangeraakt mag worden, betast mag worden, om hun van hun ongeloof te overtuigen. Maria Magdalena moest de zaligmaker loslaten, omdat ze hem vast wilde houden op weg naar zijn vader. Toen nam de Heer afstand. Maar nu komt hij dichterbij bij zijn discipelen, zo dichtbij dat hij aangeraakt mag worden, om hen als het ware weer te voegen achter hem en mee te nemen onderweg naar huis, naar het vaderhuis hierboven. Daarvoor stelt hij zijn lichaam dienstbaar, om hun ongeloof te overtreffen, om meer ruimte en plaats te maken in hun hart voor de zaligmaker en voor Gods werk alleen. Ze mogen hem aanraken. Wat is dat groot, gemeente? En als hij dit zeide, vers 40, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet konden geloven. En dat kan ik begrijpen, gemeente. Dat je het van blijdschap niet kan geloven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Mag ik zo eens wat voorbeelden geven? Ik denk even aan dat moment dat de Heere overkomt in uw leven. En misschien lag daarvoor wel een hele moeilijke periode. Van angst, van schuldverslagenheid, van worsteling, van nood, zielenvraag, hoe word ik met God verzoend? Hoe mag ik de Heere leren kennen? Hoe kan ik verlost worden van mijn schuld? Hoe komt God aan zijn eer? En dat de Heere zo verrassend en met zoveel kracht overkwam in je hart, door zijn liefde uit te stort, dat je het van blijdschap niet op kon. En tegelijkertijd het ook op dat moment niet eens kon geloven dat het echt waar is. En wat is het groot als God dat dan bevestigt vanuit het woord. Dat in die periode in één keer al die puzzelstukjes op hun plek vallen. En je het mag weten, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is echt waar. God heeft naar me omgezien. Hij heeft in zijn genade mijn schuld weggenomen en ik ben met God verzoend. Vrede in het bloed van de zaligmaker, dat de Heer zijn stempel erop zet vanuit de schrift. Door het woord, of door de prediking, of op een andere wijze, maar door het woord alleen. En de blijdschap ook fundament krijgt. Het mag rusten in de betrouwbare getuigenis van de schrift. Als Gods geest door zijn woord getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn geworden. Ik begrijp het, gemeente, dat ze het van blijdschap niet kunnen geloven. Het is ook heel groot, vindt u niet? Als de Heer naar je omziet. Dat is toch niet gewoon? Voor anderen wel. Zo groot en goed is God, dat heel Sliedrecht en heel Nederland zalig kan worden. Maar dat God naar mij omziet. Dat hij over mij heen buigt. Dat hij tot mij spreekt. En dat ik luisterend naar zijn stem merk, de Heere weet wie ik ben. Hij verstaat mijn hart. En hij past het woord met kracht toe in mijn ziel. Dat is niet gewoon. Dat geeft verwondering en blijdschap. Dan kun je het gewoon niet op. Dan zoek je vanuit die verwondering. Hou vast buiten jezelf in het woord van de levende God. Ze kunnen het van blijdschap nog niet geloven. En dan zegt de zaligmaker vers 41, hebt gij hier iets om te eten? Voor de tweede keer wordt er dus een maaltijd op tafel gezet. De eerste keer was aan het begin van de avond. In Emmaüs. Toen was deze vreemdeling gastheer geworden. Ik stel me dat gewoon voor, gemeente. Hij zit daar dan aan tafel met die twee mannen, misschien wel links of rechts van hem. En in hun midden pakt hij dan dat brood, breekt het en deelt het uit. Ik heb dat toen heel bewust laten liggen, omdat de preek anders veel te vol zal worden. Maar ook omdat ik wist dat die moment nog zou komen. En daarom wil ik er nu wel bij stilstaan. In die gebaren, gemeente, brood, breek, uitdelen, geven, zien we toch de contouren op reis. De bediening van het heilige avondmaal. Als het brood wordt gebroken, het wordt uitgedeeld. En als hij het aanraakt, reikt en wij het mogen ontvangen en we in de tekenen hem zien. In deze tijd vervult het ons ook met droefheid dat dat sacrament op dit moment niet kan doorgaan. Het is gegeven aan de situatie. En met alles wat er op dit moment speelt, gemeente, is het ook goed dat het niet doorgaat. Ik bedoel daar dit mee, dat we weg moeten blijven uit de gevarenzone. Met deze ziekte en met deze epidemie. En toch wil ik hier even wijzen op de andere kant. Hier zit hij voor de tweede keer op dezelfde avond aan tafel. Niet als gastheer, maar als gast. Hij vraagt om eten en drink. Zoals een gast die binnenkomt ontvangen mag worden door wat eten en drink, omdat hij een weg heeft afgelegd en u thuis is gekomen. Ze zetten het een en ander op tafel. Zij zijn dus de gastheren van deze gast. Maar hoe is de gastheer gestemd? Ze kunnen het niet geloven dat de gast die daar aan tafel zit de opgestane levensvorst is. De rollen zijn dus omgedraaid. In Emmaüs openbaarde de gastheer in het breken van het brood en het uitdelen van het brood zichzelf. Zoals Christus ook in de bediening van het heilig avondmaal zo dicht bij zijn volk en kinderen wil komen. Door het brood, dat is mijn lichaam, uit te delen, aan te reiken, te ontvangen en ons toe te laten eigenen. Opdat Christus in ons zou wonen en wij in hem. Maar hier wordt het omgedraaid. Hier delen gastheren vanuit verwarring. Blijdschap vermengd met ongeloof. Vreugde doortrokken met vraag. Eten uit aan de gast, opdat hij etend voor hun oog hen zou overtuigen dat hij het echt is. Ik vind dat een onroerend moment, gemeente. Het is ook voor het eerst in mijn leven dat mijn oog daar zo sterk op viel, om die twee zo tegenover elkaar te plaatsen. Dat geeft denk ik ook stof voor meditatie op deze dag. Want wat staat er nou hier eigenlijk centraal? Is dit vernederend voor de zaligmaker? Nee. Dit is wat de zaligmaker nu wil. Om aan te zitten als een gast bij mensen die het niet kunnen geloven. Om hen op deze wijze te overtuigen van zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. Hij wordt niet boos. Hij slaat niet met de vuist op tafel. Hij zegt niet weg dat bord. Geloof jullie er nou nog niks van? Nee, hij vraagt erom. En terwijl ze allemaal zitten toe te kijken, eet hij, ik zeg het maar gewoon eenvoudig en met eerbied gemeend, eet hij het bord voor hun ogen leeg, opdat ze zien dat hij echt is opgestaan. Echt is opgestaan. Geen geest, geen spook, maar hij is dezelfde gebleven. De opgestane levensvorst. En toch zo totaal anders. Zonder te kloppen stond hij binnen. Hun ongeloof en hun verwarring hield hem niet buiten de deur en zeker niet buiten hun hart. Maar hij komt zo dicht als dat hij kan bij hun in hun leven. En voor hun ogen vernedert hij niet zichzelf, openbaart hij zichzelf dat hij de opgestane levensvorst is. Eén met hen. Zoals zij in die avond aan diezelfde tafel gezeten hebben om van hun bord het eten te nemen en het op te eten. Zo zit hij als één van hen aan diezelfde tafel. Is één met hen. En tegelijkertijd zo geheel anders. Want hij is echt opgestaan. Met een waarachtig lichaam opgestaan. Met een echt leven is hij dezelfde gebleven. Zo zit hij daar aan tafel. De dood heeft hem niet aangetast. Het graf kon hem niet houden. Wat zien we hierin trouwens? Een heerlijk beeld. Voor hen die de Heere mogen vrezen. En ons zijn voorgegaan. Al afgereisd zijn naar de eeuwigheid. Zo op dezelfde wijze zullen zij straks ook zitten aan de tafel van het Lam. Met een echt lichaam. Eten en drinken aan de bruiloftstafel van het Lam. En zich laven aan de liefde van de drie enige God terwijl hun ogen gevangen worden gehouden door het lam dat als een gastheer middelpunt van de tafel vormt. Zo zit de zaligmaker. En terwijl hij at, vers 43, gemeente, vraagt hij om de Bijbel, vers 44. Zoals dat thuis, als het goed is, bij jou ook gebeurt, als je klaar bent met eten, dan komt de Bijbel op tafel te liggen. Dat gebeurt hier ook, vers 44. Zeg dan tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes, profeten en psalmen. Toen opende hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven. En alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dag. Ik licht één element eruit. Dat is ook voor vanmorgen genoeg. En dat is het element, vers 45, dat hij hun verstand opent, opdat zij de schriften verstonden. In die uitdrukking gemeente komen twee dingen naar voren. Allereerst hun verstand wordt geopend. Bedoelt Lucas daarmee te zeggen dat zij voor die tijd de Bijbel niet begrepen? Jawel, dat begrepen ze wel. Het zijn kinderen van de Heere gemeente. Het zijn geen ongelovige heidenen die nu voor het eerst bekeerd worden. Het zijn kinderen van de Heere. Maar deze kinderen van de Heere staan op de grens van Oud naar Nieuwe Testament. En staan tussen het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Het kruis, het lijden en het sterven. En de boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. Zij kunnen, dat blijkt uit deze geschiedenis en dat is de les van deze dag. Kruis aan de ene kant en de opstanding aan de andere kant niet bij elkaar krijgen. En daar moet nu Christus door zijn woord aan te pas komen. En daar zit denk ik ook een les voor ons. Ik zei net het kruis aan de ene kant. Mag ik het iets breder trekken, die kring? Ons leven op dit moment aan de ene kant. Met zijn verdriet. Met zijn lijden. Met zijn pijn, zijn eenzaamheid, aftakeling, rouw, ziekte, sterven. Onder ons zijn de verschillende zeer ernstig ziek. Voor sommigen geldt dat ze nog maar korte tijd van leven hebben. En als je dan de boodschap hoort, echt opgestaan, terwijl je voelt dat de ziekte alles afbreekt, dan moet God eraan te pas komen. Zodat je het op je ziek en sterfbed kan zeggen, ook voor mij opgestaan. In hem sta ik straks op, met een verheerlijkt lichaam, om God met mijn lichaam. Ik kan het nu niet geloven als ik kijk naar alles wat er wegvalt in mijn leven. Maar ik mag het geloven omdat de Heer het zegt door zijn woord, om met het echte lichaam straks op de jongste dag God groot te maken en te verheerlijken. Dat geloof wil de opgestane Christus geven. Hij brengt het graf en de opstanding samen in hem bijeen. En laat zien, horen en verkondigen. De Heere is waarlijk opgestaan. Pasen in Jeruzalem, maar ook opstandingsdag in Jeruzalem. Voor hun ogen, als een voorspel op de eeuwige heerlijkheid, zit Jezus Christus aan tafel tussen zijn discipelen, om hen ervan te overtuigen. Dit is de opstanding en het leven. Met een waarachtig lichaam opstaan uit de dood, en zo te delen in de heerlijkheid van de drie-enige God. Hij opent hun verstand, als hij de Bijbel openlegt. En dan mogen ze het verstaan. Hier zien we ook het hart van Pasen, gemeente. Pasen betekent twee dingen. En met deze laatste opmerking sla ik de brug naar volgende week zondag. Pasen betekent twee dingen. Dat het leven gekocht is door de opgestane levensvorst. En dat de opgestane levensvorst het leven uitdeelt vanuit zijn opstanding. Precies zoals hij dat deed in de Emmaus. Brood, breek, uit. Delen, geven. maar op het moment als we het ontvangen hebben en we het nog niet kunnen geloven, komt hij naast ons zitten en eet voor onze ogen op wat hij door het woord wilde uitdelen. Laat zien dat genade gefundeerd is in het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Amen.